Dus waarover gaat het? En dat kwam in het nieuws, de moord op januari 24 op Hind Rajab, 5-jarig meisje. Maar het was niet alleen zij die toen doodgeschoten werd, waren ook haar een aantal familieleden met wie ze in de auto zat en ook een aantal Rode Kruis medewerkers. Dus de familie was haar tante, haar onkel, 4 neven en nichtjes en die zijn door een tank beschoten geweest. In eerste instantie kwam er één salvo en daarbij werden al iedereen gedood, behalve Hind en haar 15-jarige nichtje Layan Hamadeh. De hulpdiensten zijn er toen in geslaagd om dat nichtje te bellen en dat gesprek werd opgenomen. En tijdens dat gesprek wordt dat nichtje zelf ook doodgeschoten en wordt de verbinding verbroken. Ja. Is jij zit aan geel? Geel.
Ja.
Ja.
Ja, en er is een film over gemaakt met originele geluid erbij. Hè?
Ja, wel, daar kom ik ook niet zozeer over de film, maar toch over het feit dat dat allemaal zeer goed gedocumenteerd is. En dat is het enige van de rest moeten de mensen maar. Maar dus dat is het fragment niet van Hind Rajab, maar die nicht die dus met de hulpdiensten spreekt.
We received an appeal that the car had been targeted in Feres gas station in Gaza City.
When Omar called, it was Layan who picked up.
Hello, dear.
They are shooting at us.
Hello.
They are shooting at us. The tank is next to me.
Are you hiding?
Yes, in the car. The tank is next to us.
Are you inside the car?
Hello?
Voilà. En toen was het dus gedaan. En daarna zijn ze erin geslaagd om terug te bellen en nam Hint op, de 5-jarige. En die hebben na 3 uur aan de lijn kunnen houden. Waarom 3 uur? Omdat dat de tijd was die het IDF nodig had om haar goedkeuring te geven aan het Rode Kruis. Om dus haar op te halen. En ze kregen dus een precieze route doorgestuurd. Die Rode Kruis of Rode Halve Maan, dat is eigenlijk hetzelfde. De Rode Halve Maan is een dochter van het Internationaal Rode Kruis. Dus ze krijgen dus een precieze route doorgestuurd waar Hint is. En daarna worden ze ook beschoten. Dus samen worden er 9 mensen gedood. En wat ook interessant is, is dat dus hun lijken pas na 12 dagen worden gevonden. Aangezien het IDF ook de toegang tot die zone blokkeert. Tweede zaak is de slachting van 15 Rode Kruismedewerkers in Gaza. In Rafah, dat is dan een goed 14 maanden later, 25 maart 2025, vorig jaar. En dus dat gaan ze dan ook onderzoeken. Wel, ze hebben het al voor een stuk onderzocht, geloof ik. Ze gaan doorverwijzen naar de militaire of politie, denk ik, voor een echte aanklacht. Hè. Maar 3 andere van de slachtpartijen, hebben ze beslist, daar gaan we geen strafonderzoek voor doen. De bekendste daarvan is de aanval tegen een konvooi van World Food Kitchen. Daar zijn 7 mensen doodgeschoten. Maar dus er zijn honderden van dergelijke moordpartijen gebeurd in Gaza. En die laatste dus van World Food Kitchen, die van World Food Kitchen heeft dan ook de media bereikt, omdat de organisatie van uit de VS is, denk ik. En omdat er ook 3 Britten en een Pool bij de slachtoffers waren. Die 2 andere zaken hebben de media gehaald, omdat eigenlijk ofwel de moord op band staat, zoals in het geval van Hint, of omdat ze gefilmd zijn, zoals in het geval van de 15 Rode Kruismedewerkers. En ik heb nu nog een paar fragmentjes van een interview met Sharif Abdelkadous. Zegt u dat iets is? Nee. Hij is Midden-Oosten correspondent van Dropsite News, een onafhankelijk medium in de VS. Ik denk dat hij Egyptenaar is. Hij heeft een documentaire gemaakt voor Al Jazeera, die uitgebracht is in juni 2024. The Night Won't End, over, en daarna Joe Biden's War in Gaza. Dus toen was Biden nog aan de macht. Hè? Over de slagpartijen door het IDF. En ik vroeg het aan jou, Ise, of je hem kent, omdat je hebt hem nog in januari 2014 geïnterviewd. Ja, over Egypte. Dat was na de Arabische lente. En toen Egypte ondertussen alweer een beetje teruggekeerd was tot een staat van dictatuur en goede bondgenoot. Hè. Voilà, het zijn korte fragmentjes. Israël zou dus 100 zogenaamde incidenten dan onderzocht hebben. Wat er met de andere 145 gebeurd is, dat weten we eigenlijk niet, zegt meneer Sherif Abdel Qaddous. Daar komt hij.
Israel's internal investigations into the criminal conduct of its own soldiers are fundamentally flawed, and they can't be regarded as credible mechanisms for accountability, and they instead function primarily to shield Israel from international tribunals or prosecution abroad, rather than delivering any kind of justice. The Israeli human rights group B'Tselem has called these investigations a sham. It's called them, quote, a legal iron dome to protect Israeli soldiers from international accountability.
Voilà, dat is het eerste stuk. Dus het dient niet om recht te laten schieten het Israëlische juridisch systeem, maar net om de misdaden eigenlijk te legaliseren. Moet de staat beschermen tegen aanklachten voor haar misdaden, aanklachten uit het buitenland voor haar misdaden? Ja, want dus Israël is een democratie met een goed werkend juridisch systeem. Dus laat hen de zaak onderzoeken, wij gaan er ons toch niet mee moeien, hè? En dat klopt misschien wel als je Israëli bent. Hè. Israëlische mensenrechtenorganisatie noemt B'Tselem, dus vertaal eventjes, een legal iron dome. Dat vind ik wel een goeie. Dus het komt er eigenlijk op neer, net zoals de militaire iron dome, die Israël afschermt tegen raketten uit het buitenland, schermen de juridische instellingen van Israël de staat af voor mogelijke juridische stappen uit het buitenland. En bevriende politici dus gebruiken het dan als reden om zelf geen stappen te ondernemen, want het wordt onderzocht. Het volgende stukje, laat ons Sherif Abdel Qaddous nog eens aan het woord.
Since the genocide began, Israel claims to have referred over 1,000 incidents involving its soldiers to its fact-finding assessment mechanism, and you know it says it's opened dozens of criminal investigations. There is no comprehensive public accounting of the status or outcome of these investigations. There was a review by the NGO Action on Armed Violence of over 50. Reported the Israeli military probes. It found that 88% had been either closed or that a finding of wrongdoing had been closed without a finding of wrongdoing, and they remained under review. Only one of them resulted in a prison sentence. So, you know, I think this is a lot more political theater, and it may be coming as Israel is coming under increasing international scrutiny, international criticism for the genocide in Gaza.
Voilà, dus nog eens Sherif Abdel Qaddous. Dus 1,000 zaken zouden doorgegeven zijn, 150 daarvan onderzocht. Maar er wordt geen verslag gedaan over wat de stand van zaken is daarvan, of toch geen samenvattend verslag over ja, hoe zit het met al die zaken samen. En er is een NGO, Action on Armed Violence, die onderzocht meer dan 50 zaken van die onderzoeken. En er was maar één zaak waar tot een gevangenisstraf leidt. Ik heb nog eens gekeken op de website van die organisatie. En de laatste post was dus dat wapenlevering door Israël aan Groot-Brittannië, dus niet omgekeerd, niet geen wapenleveringen aan Groot-Brittannië, aan Israël door Groot-Brittannië, maar wapenleveringen door Israël aan Groot-Brittannië, dat die dus sedert 2023 verhonderdvoudigd zijn. Nu, in geld. Het moet een beetje in context zijn, want 100 keer niets kan nog altijd niets zijn. En het is zo, dus ze zijn nog altijd relatief beperkt, het equivalent van $8 miljoen. Maar dus in 2023 werd er ongeveer niets geïmporteerd. En alhoewel die $8 miljoen relatief beperkt is, ik had vorige week de cijfers zeker eens, dat er dus Israël voor 3,5% of zo van de globale wapenexport in de wereld staat. Met al haar goed geteste wapens. Voilà. En dan, ja, ik ga dat volgende stukje overslaan. Dat gaat eigenlijk over de moord op Hind Rajab, waar hij nog eens overloopt wat er precies gebeurd is, maar ik heb het eigenlijk al gezegd. Ik zal het laatste stuk dan laten horen over die afslachting van die 15 Rode Kruismedewerkers gaat. Het is toch ook nog wel nuttig dat de mensen de context daarvan horen. Daar komt-ie.
This was 15 Palestinian aid workers from the Red Crescent, from civil defense, that were massacred in Rafah in March of 2025. And their bodies were buried in a mass grave. The ambulances and the fire truck and the vehicles that they arrived into the scene were flattened and buried alongside them. And in the aftermath of this, the Israeli military again lied about it and was forced to change its story several times following the discovery of the bodies and the vehicles in this mass grave and the emergence of video and audio recordings taken from the bodies of the dead aid workers from their phones. The group Forensic Architecture and Earshot did an incredible report around this just a few months ago using video and audio recordings about the incident and open source material, as well as satellite imagery and interviews with the two of the survivors. And they reconstructed what happened. And essentially what happened was an ambulance went to a scene, they were fired on, and then a five-vehicle convoy of ambulances and a fire truck and the rest of the aid workers went to go and try and find them and rescue them. And Israeli soldiers, over the course of a couple of hours, fired nearly 1,000 bullets, 1,000 bullets at these aid workers. And the findings show that they were slowly approaching the vehicles on foot, the Israeli soldiers, walking while they were shooting, until they were as close as 1 meter away and essentially executing these aid workers in cold blood from point blank range, essentially. As I mentioned, the Israeli military lied about it. They claimed initially that the vehicles advanced, quote, suspiciously towards the troops without their headlights on or without their emergency signals on. Then the video emerges, first published by the New York Times, showing the vehicles with their lights on. So they backtrack. They admitted that their soldiers from the Golani Brigade did fire on these aid workers, but they said that they had approached suspiciously and that they blamed it on poor night vision or something, that they couldn't really see them. And then they doubled down and said that 6 of the 15 aid workers were found to be Hamas terrorists, you know, just kind of ridiculous statements. And then it said, you know, it buried them in a mass grave to prevent harm and clear the vehicles to prepare for civilian evacuation. I mean, I don't know how people are supposed to take this seriously.
Ja, voilà. Dat is nog eens Sherif Abdelkadous over de slagpartij daar tegen 15 of op 15 Rode Kruismedewerkers in maart vorig jaar. Hè. En ja, dat is een beetje het probleem, denk ik, met de media. Dus dat de verslaggeving over alles wat met Palestina te maken heeft, gebeurt vanuit Tel Aviv. En dus die journalisten die allemaal in die hotels zitten in Tel Aviv, die luisteren naar wat de Israëlische overheid en de media te vertellen hebben over wat er gebeurd is. Niet alleen in Israël, maar ook in de rest van Palestina. En het probleem is dat de actie niet in Israël gebeurt, maar juist in die gebieden waar ze niet zitten. En dan doen ze verslag uit. Dus vorig jaar hebben we nog iemand gebeld van de journalistenorganisatie die aanklaarde dat er geen toegang is voor de journalisten tot Gaza.
Ja, en dat journalisten ook een doelwit zijn, hè?
Ja, maar was de klacht toen dat ze zelf geen toegang hadden. Ja. Maar als je dan de vraag stelt, oké, gaan jullie dan zelf, roepen jullie dan niet op om weg te gaan uit Tel Aviv? Ah nee, dat doen we niet. Dus ze blijven gewoon maar verslag geven en je merkt telkens dat die toch gekleurd wordt door de plaats waar je zit, hè. Het belangrijkste voorbeeld is dat waarschijnlijk wel de manier waarop de VN-organisatie UNRWA eigenlijk beschuldigd is van medewerking of infiltratie door Hamas. Dat bleek dus niet te kloppen, maar dat is nooit expliciet zeer rechtgezet geweest door hier bij ons. Hè. Voilà, dit alles eigenlijk een beetje ter